Ik heb drie vragen ontvangen. Dus ik neem aan dat u vol mondelinge vragen zit. Dat horen we dan nog wel. De eerste over de doop. Nou wil ik daar niet zoveel over uitweiden, want we hebben het over Israël en niet over de doop. Maar ja, de doop is zo streng in de gereformeerde theologie, zowel bevindelijk gereformeerd als Kuiperiaans gereformeerd, verbonden met de verband is gelegd tussen doop en verbond, dat je er moeilijk onderuit kan. Degene die mij de vraag stelde, herinnerde mij aan iets wat ik ooit gezegd heb en waarvan ik dat niet meer weet, maar waarvan ik me voor kan stellen dat ik het gezegd heb. Eigenlijk zou de doop zo dicht mogelijk bij je bekering moeten liggen. Dat is de meest natuurlijke gang van zaken. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Want ik zeg wel eens een keer, baptisten dopen net zoveel jaren te laat als dat gereformeerden zoveel jaar te vroeg dopen. Maar als je er een gewoonte van maakt om mensen met 18 jaar ongeveer te dopen, ja, dan zijn heel veel van die jongelui al lang. Wat zeg je? Ik hoor je niet, wat zeg je? Ja, ik kan het niet harder maken, want ik heb die geluidsversterking niet in de hand en ik ga niet schreeuwen. Dus dan moeten echt vaklui aan te pas komen. Deze twee mannen. Die hebben al die dingen die ik vertelde niet gehoord. Oké. Bij mezelf is het denk ik wel aardig zo verwerkelijk, maar dat is maar een voorbeeld. Nou is het weer een beetje te hard. Is het goed juist? Goed zo. We laten het zo. Niet meer, niks meer aan doen. Met 11 jaar weet ik zeker dat ik tot echte overgave gekomen ben. En de zekerheid van het geloof in mijn hart had waarschijnlijk al veel eerder, maar niet zo bewust. En met 12 jaar ben ik gedoopt. Maar ja, ik wil niet mezelf als voorbeeld stellen. Ik wil het ook eigenlijk verder helemaal niet over die doop hebben. De doop en het verbond, dat zijn twee totaal verschillende thema's die alleen op grond van de vervangingstheologie aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus als mijn lieve gereformeerde vrienden, en die heb ik, zeggen wij zijn geen vervangingstheologen. Ik zeg, zolang jullie nog zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zijn jullie het wel. Daar discussiëren we dan over. En zolang jullie zeggen dat de Sabbat verhuisd is van de zaterdag naar de zondag, zijn jullie nog steeds vervangingstheologen. Maar ik zeg het al, ik ga het er niet verder over hebben. Ik ga het over het Jodendom hebben. U sprak over het Jodendom. Exodus 34, vers 4 tot 6... versus het judaïsme. Is er dan nu nog zo'n jodendom zonder Christus offer op Golgotha? Er is toch geen derde weg voor het volk der joden? Dat is volkomen terecht met een maar. Het terechte zit hem hierin. Er is voor niemand enige weg des heils buiten Christus om, buiten bekering om, buiten het werk van de Heilige Geest. Maar dat heb je wel vaker met dat soort stellingen. Je moet daar wel weer allerlei nuances in aanbrengen. In de eerste plaats, er was ooit, dat heb ik misschien wel eens vaker verteld, maar dat geeft niet. Een Joodse rabbi die tegen mij zei, als ik niet in Jezus geloof, ben ik dan voor eeuwig verloren. En toen, ik heb eerst een hele inleiding gehouden en tenslotte zei ik, je kunt mij als christen niet kwalijk nemen als ik zeg, er is geen heil buiten Christus om. Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij was of een bedrieger, of hij bedroog zichzelf, of hij sprak de waarheid. Dat zijn de keuzemogelijkheden, verder zijn er niet. Maar, en nu komt het maar waar ik naartoe wil, dat zei ik tegen die rabbijn ook. Juist doordat wij zo'n slecht beeld van Christus en van het evangelie hebben gegeven, hebben wij het voor Joden ontzettend moeilijk gemaakt om daar doorheen te kijken. Daar is er nog veel groter wonder voor nodig om een Jood tot het geloof in Christus te brengen dan dat destijds al het geval was. Toen was het ook al moeilijk genoeg, want het is altijd een werk van de Heilige Geest. Maar nu nog veel moeilijker. En dus houd ik rekening met de mogelijkheid, ik druk mij voorzichtig uit, dat er wereldwijd heel veel orthodoxe Joden zijn, die niet alleen maar orthodox zijn, maar die ook werkelijk met hun hart de Heere lief hebben. Die kunnen zeggen, mijn vrouw is van de week 77 geworden, die kunnen zeggen met Psalm 119 vers 77... in de herziene Statenvertaling, uw wet is de bron van blijdschap. Die hun vreugde vinden in de Torah omdat ze vreugde vinden in de Heere God. Maar ik ken de harten niet van die mensen. Alleen God kan dat beoordelen. Er zijn dus mensen die het deksel op het aangezicht hebben. Daar spreekt 2 Korinthe 3 ook over, wat de Heer Jezus betreft. Maar die wel oprecht God dienen, zoals Elisabeth en Zacharia. Maar die mensen komen er wel, door de genade van God. Maar misschien pas als de Heer Jezus terugkomt. En als ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En als dan heel velen van hen zullen toegevoegd worden. Omdat ze eigenlijk al door de Heilige Geest voorbereid waren. Alleen dat allerlaatste, de schellen van de ogen. Een andere rabbijn, met wie ik wel eens wat geschreven heb, die zei, weet je wat, Willem, laten we erbij zeggen dat eens van ons allebei de schellen van de ogen zullen vallen. Toen lachte ik en hij zei, waarom lach je? Ik zeg, nou weet je wel wie degene is die dat gezegd heeft. Maar daar komt die uitdrukking vandaan, dat wist hij niet. Ja, dat was Saulus van Tarsus. Toen hij Jezus ontmoette, viel hem de schellen van de ogen. Dus het is wel frappant dat je nou juist dat zinnetje gebruikt. Maar hij kent het als spreekwoord. Hij wist helemaal niet meer waar het vandaan kwam. Maar dat zal zeker met velen gebeuren. Dan zullen hun de schellen van de ogen vallen. Als hun harten voorbereid waren van de Heilige Geest om de Christus te ontmoeten. En er zullen misschien wel hele seculiere Joden bij zijn. Er zullen een heleboel orthodoxe Joden niet bij zijn. God weet het. Dus je kunt ook niet van tevoren zeggen de kans dat je de schellen van de ogen zullen vallen is groter als je nu een orthodoxe Jood bent dan wanneer je geseculariseerde Jood bent. Ik weet het niet, ik ga er gelukkig ook niet over. Maar dan zullen heel velen het gaan zien. Zoals Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders, ik ben Jozef. Nog een vraag. Er is veel verwarring over het fysiek Jeruzalem en het Jeruzalem dat uit de hemel komt. Het hemels Jeruzalem, de bruid, de gemeente. Of is Israël de bruid? Hoe zit dat? Of zoiets van, we zien wel, als we als gemeente opgenomen zijn, dan maakt het er allemaal niet meer uit. Ja, kom op, zeg, daarvoor zijn we niet bezig met de schrift te studeren. Dat zijn luie christenen die zeggen, nou, ik zie het wel straks hoor. Dat zijn de mensen die zeggen, nou, ik ben net als het blindgeborene. Ik weet maar één ding, dat ik blind was en dat ik nu zie. Ja, dat zei die man toen hij net genezen was, zeg. Als hij het 5 jaar later nog gezegd had, dan zou ik hem op zijn nummer gegeven hebben. Je moet wel wat vorderingen maken in de kennis van de geestelijke dingen, nietwaar? En als Paulus zegt, ik heb niets onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan zegt hij dat tegen de goddeloze Korintiërs. Maar dat was niet wat Paulus zelf voor zichzelf mocht weten van de dingen van God. En daar wist hij onnoemelijk veel van. Dus nee, geen geestelijke luie christenen. Maar hoe zit het nu? Er is een fysiek Jeruzalem en het geestelijk Jeruzalem, dat heeft 3 verschillende betekenissen. Ten eerste, het nieuwe Jeruzalem van het boek Openbaring, daarvan lezen we uitdrukkelijk dat dat de bruid van het lam is. Dus de bruid van het lam wordt het nieuwe Jeruzalem genoemd. Ten tweede lezen we in Galaten 4 over het Jeruzalem dat boven is. En dat staat tegenover het judaïsme dat van beneden is. En ten derde hebben wij het hemelse Jeruzalem in de Hebreeënbrief. En ik denk dan het liefste als omschrijving, maar dat ga ik nou allemaal niet uitwerken, dat komt de komende avond ook vanzelf. Hemels Jeruzalem als de geestelijke hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Er is een hemels Jeruzalem en een aards Jeruzalem. En tussen die twee zal als een Jacobsladder zijn en engelen die opstijgen en die het halen. Het hemels Jeruzalem, ik geloof in Hebreeën 12, dat is de mooiste omschrijving die ik ken. De hemelse hoofdstad van het Messiaanse Rijk, zoals er ook een aardse hoofdstad zal zijn. Dus je mag ze niet tegen elkaar uitspelen. Je mag niet zeggen, er is een nieuw Jeruzalem, dus doet het oude Jeruzalem niet meer de zaak. Nee, zo simpel is het niet. Dat is het simplisme van de vervangingstheologie. Ik hoop dat jullie allemaal begrepen hebben, hier in deze vraag staat het ook weer, het verschil dat ik maakte tussen judaïsme en jodendom. Jodendom kan ook betekenen het geheel van alle joden. Maar jodendom als godsdienst zou ik willen zeggen, in ieder geval zo heb ik het bedoeld vanavond, dat is de godsdienst van Israël zoals die in het Oude Testament beschreven wordt. Die is door de Heere God zelf gegeven. Het judaïsme is wat eigen gereide, zelf ingenomen mensen daarvan gemaakt hebben. Er is geen mooier onderscheid dat daarin gemaakt wordt als in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar in Lucas 18. De fariseer was een zeer vroom en godsdienstig mens, maar had geen enkele zelfkennis. Hij liet zich voorstaan op wie hij was in de ogen van God en meende dat God wel erg tevreden over hem moet zijn. En de andere was iemand die heulde met de vijand, een belastinginner voor de Romeinse bezetter, een Jood op wie diep neergekeken werd. De een werd aangenomen niet omdat hij een tollenaar was. En de ander werd afgewezen niet omdat hij een fariseer was. Kom nou. De een werd aangenomen omdat hij zich verootmoedigde voor de Heere God en zijn zonde beleed. De Heer Jezus zegt, deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis. En de ander was een fariseer. Maar hij liet zich voorstaan op zijn eigen goede werken. Dat is geen basis om met God in het reine te komen. Het is mooi in de gelijkenis van de zaaier, daar lezen van mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Dan ga ik ook weer echt bevindelijk gereformeerd praten. Dan moet je altijd met wantrouwen bejegenen. Want de eerste reactie als iemand het evangelie hoort, dat is eigenlijk niet zozeer terstond met vreugde aannemen, halleluja geroep. De eerste reactie is net als bij de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Net als bij de tollenaar. Vooral de gelijkenissen in het evangelie van Lucas laten dat zo prachtig zien. Het is verootmoediging. Het is je klein maken voor God om groot gemaakt te worden door hem. En daar begint het mee. Dat is de basis. Dus judaïsme, dat vind je net zo goed in het christendom. En heb ik al gezegd in alle godsdiensten. Dat is een godsdienst van eigen gerechtigheid. Een werkgerechtigheid, een werkheiligheid of hoe het ook genoemd mag worden. Maar zeg nooit dat het verbond van Sinaï een werkverbond is, alsof God dat zo zou hebben bedoeld en zou hebben ingesteld. Dat hele verband tussen werkverbond en genadeverbond is zeer misleidend. Elk verbond is een genadeverbond, elk verbond dat God geeft. Maar elk verbond is ook een werkverbond, want het is niet alleen maar de genade, maar ook de vruchten die de genade in de levens en de harten van de gelovigen bewerkstelligt. En zonder die vruchten is er helemaal niks in die harten gebeurd. Dus een mens wordt gerechtvaardigd door geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn, een geloof dat vrucht draagt. Vandaar dat het altijd met werken gepaard gaat, altijd. In de loop van die 54 jaar dat ik nou preek, komt dan altijd de vraag, maar de moordenaar en het kruis dan, die heeft toch helemaal geen goede werken gedaan? Nou, dat zeg jij, je had ook weinig tijd natuurlijk, die man. Maar in de eerste plaats gaf hij een goed getuigenis van de Heer Jezus. Dat is al een heel mooi begin. In de tweede plaats gaf hij een slecht getuigenis van zichzelf en zijn collega. Dat is ook een heel mooi begin. Hij dacht hoog van Christus en laag van zichzelf. En hij berispte de ander om zijn ongeloof. En hij erkende dat hij het oordeel rechtvaardig verdiend had. Noem dat maar geen vruchten van het geloof. Het was niet veel, maar hij had ook nog maar weinig tijd. Maar nu zijn jullie in de beurt met mondelinge vragen. En wie mag ik als eerste het woord geven? Mart. Ja. Dus de vraag is, kun je die orthodoxe gelovigen waar ik het straks over had, en waaronder je echte rechtvaardigen zou kunnen vermoeden, komen die overeen met het oud-testamentische gelovigen? Ja, maar ik moet daar natuurlijk ook weer een maar aan toevoegen. Er zit altijd een maar aan vast. Er is natuurlijk een enorm verschil. In het Oude Testament was de Heer Jezus niet gekomen. In het Nieuwe Testament is er bijna geen orthodoxe Jood te bedenken die niet van Jezus gehoord heeft. Dus het ligt daar wel ingewikkelder. Mijn verhaal gaat dus alleen maar op. Ik heb het ook alleen maar als een vermoeden uitgesproken. Als je moet aannemen dat deze mensen Jezus niet echt kennen. Zoals ook heel veel christenen hem niet echt kennen. Maar ook heel veel joden hem niet echt kennen zoals hij werkelijk is. En daarvoor geef ik hun niet de schuld, maar geef ik onze schuld, heb ik al gezegd. Dus dat is wel een groot verschil. Daarom ben ik ook veel voorzichtiger. Ik weet van vele rechtvaardigen in het Oude Testament, maar van vandaag zou ik er geen een met zekerheid kunnen aanwijzen. Ik ken er verschillende van. Ik hoop en vertrouw dat God het uiteindelijk goed met ze zal maken, als maar eenmaal de schellen van hun ogen zullen vallen. Maar ik weet dat niet zeker. Want in al die gevallen praten ze nu erg lelijk over de Heer Jezus. Maar over welke Heer Jezus gaat het dan? Dat is de Jezus die zij menen te kennen. En daarom ben ik heel wat voorzichtiger om te zeggen, zulke mensen zijn er. Maar ik zou het wel graag willen geloven. Want ik denk toch, zoals ik dat zei uit Zacharië 12 vers 10, dat er heel velen zullen zijn die dan pas de schellen van de ogen zullen vallen als de Heer Jezus verschijnt. En als ze zullen zien op hem in wie zij hebben, die zij hebben doorstoken. Denk erom, Handelingen zegt 3 keer dat de Joden Jezus gekruisigd hebben. Niet alleen maar de Romeinen, hè. De apostelen verwijten hun dat. Jullie hebben Jezus gekruisigd, dus het is niet alleen maar de Romeinen. En dus kun je ook zeggen, zij hebben Jezus doorstoken. En het bijzondere is dat ze dan een rouwklacht aanheffen. Dit is de meest merkwaardige rouwklacht in de hele Bijbel. Maar vergelijkbaar wat er gebeurde met de broers en Jozef. Ik zal u vertellen wat ik bedoel. Die broers dachten dat Jozef al lang dood was. En toen bleek dat hij leefde en toen bedreven ze rouw. Want ze realiseerden zich onmiddellijk dat de levende Jozef een enorme bedreiging voor hem betekende. Dus ze kroop in het stof en dat was goed. Maar daarna werden ze ook hersteld. En wat zal het zijn als straks de Heer Jezus terugkomt en velen in Israël de schellen van de ogen zullen vallen? De eerste is rouwklacht. Dat is wat Zacharia 12 zegt. Dus niet terstond met vreugde aannemen. Rouwklacht. We hebben al die eeuwen ons vergist. En toch neemt God ons in genade aan. Dat zal de Heer Jezus hun verzekeren, zoals Jozef dat deed, die al zijn broers omhelsde. En ze daarmee duidelijk maakte dat het goed zat. Dat hij niet gekomen was met wraak, maar met zegen. En zo zal het ook zijn als straks de Heer Jezus terugkomt. Er zal eerst rouwklacht zijn en daarna herstel en zegen. Zoals bij de verloren zoon er eerst in zekere zin rouwklacht was. Ik heb gezondigd. Het is het eerste verstandige woord dat een mens kan uitspreken. Als hij bij God komt, is het eerste verstandige woord. Ik heb gezondigd. Ik herinner me een andere preek uit mijn jeugd. Hoe ouder ik word, hoe meer preken uit mijn jeugd ik herinner. Over Jona die in de vis zat. En hij doet allemaal beloften. Ik zal dit en ik zal zus en ik zal zo en ik zal dat. Hij blijft lekker in die vis zitten. En zijn allerlaatste woord is, het heil is des Heren. En de vis spuugt hem op het droog. Ik heb niks in de melk te brokkelen dan alleen mijn zonde. Van hem moet het allemaal komen. We hadden is voor mijn tijd al overleden. Dus is een hele oude legende die ik nou vertel. Jan weet misschien wel over wie ik het heb, hoewel ik dat ook betwijfel. Maar dat was een Zwitserse man, maar die woonde zijn hele leven in Nederland. Er zijn vele legenden over hem. En één daarvan was dat er een broeder uit Frankrijk was gekomen. En misschien was het wel een broeder uit Engeland, maar ze spraken Frans, want dat was de taal die de beschaafde Nederlanders kenden in de 19e eeuw. Engels niet. Dus hij sprak in het Frans en we zijn na afloop tegen die broeder. Je zult er zeker wel niks van begrepen hebben. Jawel, zei hij, ik heb alles begrepen. Huh? Je spreekt toch geen Frans? Jawel, zei hij. Maar er waren twee kernwoorden. Miserable, magnifique. En dat was de hele boodschap. Had de kern door. Weet je wie het was, Jan? Oh, ik zal je straks vertellen. Hij eindigt op een X. Ja, nee, ik zie het altijd. Het is een raadsel voor jou. De volgende vraag, alstublieft. Ja, dat is de andere kant. Wacht, ik zal even de vraag herhalen. Jan, je hebt het nou gehoord vanavond, er is altijd een maar aan. Aan de ene kant, ja, de Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 17, 18. Niemand leeft het leven van mij. Ik heb het af uit mijzelf. Ik leg het uit mijzelf af en ik zal het ook zelf weer opnemen. Dat is de goddelijke kant. De andere kant is dat we een keer of 5, 6 in de handelingen lezen uit de monden van de apostelen tegen de Joden. Jullie hebben Jezus gedood. Of zelfs vermoord, zoals Stefanus zegt. Dat is evenzeer waar. Wat hun verantwoordelijkheid betrof, waren zij verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Met de Romeinen natuurlijk, daar kom ik zo op terug. Maar van de andere kant, niemand doodde hem op het moment suprême, om even in het Frans te blijven. Hij legde zijn leven af. Daarom was hij ook veel eerder gestorven dan die twee anderen daar. Maar, kom ik direct op terug en dan ben ik het alweer meteen vergeten. Ik weet niet meer. Wat? Romeinen. Ja, ik wil dan nog. Ja, precies. Ja. Dank u wel, mevrouw. U bent er goed bij. Over die Romeinen. Het wordt dus gezegd tot de Romeinen en tot de Joden samen. Nou weet ik ook weer waar ik aan dacht. Ik dacht aan een gereformeerde dominee. Een hele dierbare, Jacob Revius. die het beroemde gedicht schreef: ten zijn de Joden niet Heer Jezu die u kruiste. En dan vertelt hij uitvoerig, het waren uiteindelijk niet de Joden. Ik was het, zegt hij dan. Met mijn zonde, ik heb u gekruist. Dus het gaat niet om de discussie, ja, wie hebben het nou uiteindelijk gedaan, de Joden of de Romeinen? Als het de Romeinen waren het alleen de Romeinen van toen. Niet alle Romeinen van het hele Romeinse Rijk. Het waren niet alle Joden van alle tijden. Paulus zegt, die Joden daar in Judea, zegt hij tegen Joden in een heel andere landstreek. In Antiochië, in Pisidië. Hij zegt, die Joden daar hebben dat gedaan. Niet alle Joden van de hele wereld, dat is een grote dwaasheid. Dat zeg jij niet, dat zeg ik, maar er hebben heel wat christenen nog gezegd. Maar die Joden daar in Jeruzalem, die waren dus net zo verantwoordelijk als die Romeinen. Maar uiteindelijk, dat is het mooie van Revius. Hij zegt, het is veel belangrijker dat je gaat zien. Het waren mijn zonden die hem daar naar het kruis gebracht hebben, waar hij daar gestorven is. Jullie kennen Jacob Revius toch wel, hoop ik, hè? In Deventer geboren. Goed. Heb ik je vraag beantwoord? Ik word eerder moe. En dan raak ik wel eens van slag aan. Als zo'n avond te lang duurt. Maar het gaat nog steeds goed. Tenminste, dat hoop ik. Wie nog meer? Kijk eens even, zulke leerlingen wensen je toch allemaal toe. Dat is zo'n uitspraak waar je alleen nog maar je handtekening onder hoeft te zetten. Het nieuwe verbond is het oude verbond plus Christus. En dat is exact wat het is. Er was niks mis met het oude verbond. Hoe zou dat ook kunnen? God had het gegeven. God had het ingesteld. En dat was de God van de genade en de barmhartigheid. Maar het was niet compleet. Doordat Christus het pas werkelijk tot vervulling zou brengen. En dan wordt het daardoor een nieuw verbond. Het nieuwe is dus niet een vervanging van het oude. Het is de vernieuwing van het oude verbond. Dat is ook een leuke discussie. Hè? Zal de nieuwe hemel en nieuwe aarde, is dat een vervanging van de oude of is dat de vernieuwing van de oude? Vragen we er niet over. Daar zijn ook al heel wat woorden aan versleten, aan die discussie. Het is met opstandingslichaam net zo. Zal het een vervanging zijn van het oude lichaam of de vernieuwing van het oude lichaam? Ga daar maar eens over nadenken. Je hebt toch niks anders te doen in coronatijd. En dan ga ik de volgende keer jullie wel over horen. Maar ik weet het zelf trouwens ook niet hoor. Het is moeilijk om die twee uit elkaar te houden. Maar je hebt het een 10.
En je zegt eigenlijk ook, het genadeverbond bestaat niet.
Jawel, alle verbonden zijn genadeverbonden. Ah. Juist, beide zijn allebei. Beide zijn allebei. Nou, even terug weer, anders dan is het niet opgenomen. Je mag geen onderscheid maken tussen een werkverbond en een genadeverbond. Alsof we verbonden zijn waar alles afhangt van de eigen werken van de mens. Zulke verbonden stelt God helemaal niet in. Of waar het afhankelijk is van de genade. En dus dat is net zo fout als het evangelische onderscheid tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verbonden. Want dat is in wezen een evangelische variant van het gereformeerde onderscheid. Want alle verbonden zijn onvoorwaardelijk. Het nieuwe verbond is ook onvoorwaardelijk. Maar het oude verbond was dat in zekere zin ook. Want als alles genade is, dan blijft nog steeds overeind staan. Wil de mens leven uit die genade? Wil die zich toevertrouwen aan die genade? Wil die zich overgeven aan die genade? Ja, dat geeft niks ook in. Iedereen heeft wat. Iedereen heeft wat. Dat was het werkverbond. Ja. Ik weet het. Nou, ik probeer het nou in. Maar dat valt. Geef je even een seintje wanneer ik mag beginnen? Want ik denk dan dat je klaar bent en dan ga ik weer. Maar daar geloof ik dus helemaal niks van. Ten eerste was er geen verbond. Er is helemaal geen verbond. Het ene tekstje in Hosea, waar 5-6 verklaringen van bestaan, is je enige aanknopingspunt. Ze hebben als Adam het verbond verbroken. Maar dat kun je ook vertalen met, ze hebben als mensen het verbond verbroken. Sommige vertalen zelfs, ze hebben bij de plaats Adam het verbond verbroken. Daar heb je 3 van de 6. Er is geen verbond. Een verbond, het eerste verbond is pas het verbond van Noach. Noach, dat is het eerste verbond. Genesis 9. Dus je moet al helemaal niet spreken. Dat zijn menselijke constructies om het verschil duidelijk te maken. Maar luister ook voor, dat is heel belangrijk. Dat is niet, valt niet mee, hè? Want ze is al 43, om dan die eerste 43 jaar even eruit te krijgen. Ook in het paradijs leefde de mens uit genade. Een van de denkfouten is dat men denkt dat genade altijd iets met zonde te maken heeft. Alsof de genade van God dan werkt. Vervang het woord genade door gunst, goedgunstigheid. Alles wat Adam bezat, had hij niet verdiend, kreeg hij uit genade. Ook toen leefde de mens uit genade. En zolang hij zich aan die genade van God bleef toevertrouwen, ging het allemaal goed. Maar ook daar waren zijn zegeningen niet afhankelijk alleen maar van zijn eigen werken. Ze waren primair afhankelijk van de goedgunstige God. En na de zondeval, ja, dan leeft de mens nog steeds uit genade, want dat is altijd zo. Maar dat gaat nooit buiten de verantwoordelijkheid om. Vandaar dat toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven waren, ze de geboden meekregen. Je moet de aarde bewerken enzovoort. Ze gingen niet zonder geboden eruit. Want er zijn altijd verantwoordelijkheden die vervuld moeten worden. Daarom vind ik dat zo frappant in Genesis 17, zoals ik straks al zei, waar God zegt, God, ik ben de Heer, de God Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt. Of wees onberispelijk, zeggen anderen. En dat is zo frappant. Dus als iemand zegt het verbond van Abraham was onvoorwaardelijk, dan zeg ik nee, want uiteindelijk krijgen ook alleen diegenen die werkelijk door bekering en de Heilige Geest uit geloof leven, krijgen deel daaraan. Dus ook in die zin blijft het toch ook een stuk verantwoordelijkheid van de mens en dat geloof ook uit te leven. 3 of 4 keer krijg je dat getuigenis over Abraham. De Heer zegt, ja, maar ik heb hem gekend dat hij niet alleen maar mijn geboden zal volbrengen, maar die ook zal onderrichten aan zijn kinderen. Eindelijke malen vind je dat er een getuigenis wordt gegeven. Het was maar niet zo dat God iemand bij zijn kraag greep. Dat was dan Abraham en zei zo, nou ga ik met jou mijn weg beginnen. Dat is gomeristisch. En als je zegt, God zag al dat het een hele goede kerel was en dat hij helemaal in de weg van God zou wandelen en daarom verkoos hij hem, dat is Arminiaans. En dan moet ik proberen dat allebei eruit te krijgen. Dat is de valse tegenstelling. Waar we toen zoveel ruzie als Nederlanders over gemaakt hebben. En dat is verkeerd. Het is de wonderbare balans. Het is trouwens, jij was erbij. Ik heb het de Gergen-predikant horen zeggen. Het is 100% genade en 100% verantwoordelijkheid. Toen dacht ik, ja, het begint te komen. Want zo is het wel. Het is wel verantwoordelijkheid. Daarom, in de kringen waar jij groot geworden zijn verkeringsverhalen zo belangrijk. En het bekeringsverhaal interesseerde me niks. Ik wil weten de vrucht van de bekering die ik in het leven nu zie. Ik wil zien nu, en dat mag de mensen ook voor mij zeggen, je wil nu zien de vruchten van de bekering. Maar het mooie verhaal, ten eerste kan dat allemaal voor een groot deel bij elkaar gefantaseerd zijn. Het gaat er niet om hoe je het allemaal, hoe je ertoe gekomen bent, maar waar zijn de vruchten waaruit blijkt dat je tot geloof gekomen bent. Ik heb het wel vaker verteld. In 1999 kwamen een aantal Luthers en katholieke theologen bij elkaar om eindelijk dat conflict uit de wereld te werken. Worden mensen gerechtvaardigd uit geloof of gerechtvaardigd uit werken? En na 500 jaar kwamen ze uiteindelijk tot een compromis. Nou, dat is geen compromis, dat is gewoon de Bijbelse waarheid. Paus Benedictus heeft het prachtig samengevat. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Gelaten 5 of 6. Met andere woorden, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar het moet wel een echt geloof zijn. Daar hebben ze nou 500 jaar over gedaan. Het is pas 400 jaar sinds Dort, dus we moeten nog 100 jaar wachten. En dan zeggen we, oh, ze hadden allebei ongelijk. Ik kan ook zeggen allebei gelijk, maar eigenlijk betekent dat allebei ongelijk. En zo is het hier ook. Het is iets van allebei. Het is 100% genade en 100% verantwoordelijkheid. En daarom, de Dordtse leerregels, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, die daar het vrucht van zijn. En die lang zo weg in die ging als Gomarus. Gelukkig, die Dordtse leerregels zijn veel beter dan wat Gomarus ooit beweerd heeft. Die Duitse leerregels zeggen, als een mens behouden wordt, is dat 100% genade. Als een mens verloren gaat, is dat 100% zijn eigen schuld. Logisch rammelt dat aan alle kanten. Maar ik ben het er 100% mee eens. Ik heb ooit een toespraak gehouden in Canada. En er was een college professor die zei na afloop tegen mij: u bent de meest gereformeerde, niet gereformeerde die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Als je eens bent met de Dordtse leerregels, Jan, dan ben je gereformeerd.